Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen, gemeente, 3 versen uit Psalm 27. Het 5e vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege zoek doorgebeen met ernst mijn aangezicht. Het 6e. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En het 7e, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. De versen 5, 6 en 7 van Psalm 27. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. En aansluitend aan de lezing van de wet van de Heere zingen we uit het laatste vers van Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing die deze morgen tot ons komt vanuit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 49. Jesaja 49 is de schriftlezing, maar we luisteren eerst naar de wet van de Heere en zingen daarna Psalm 119, vers 88. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen dus Jesaja 49. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand aan heeft hij mijn naam genoemd, gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttig en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere. En mijn werkloon is bij mijn God. En u zegt de Heere, die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan de einden der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, de heilige Israëls die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren en zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Zij zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen, en gene uit het land Sinin. Juicht gij hemelen, en verheug u gij aarde, en gij bergen maakt gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten, en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik toch u niet vergeten. Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Uw zonen zullen zich haasten, maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan. Hef uw ogen op rondom en zie, al deze vergaderen zich. Ze komen tot u. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, zekerlijk, gij zult u met al deze als met een sieraad bekleden, en gij zult hen u aanbinden gelijk een bruid. Want in uw woeste en eenzame plaatsen, en uw verstoorde land gewisselijk, nu zult gij benauwd worden van inwoners, en die u verslonden zullen zich verre van u maken. Nog zullen de kinderen waarvan gij beroofd waart zeggen voor uw oren, de plaats is mij te nauw, wijk voor mij, dat ik wonen mag. En gij zult zeggen in uw hart, wie heeft mij deze gegenereerd, aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was. Ik was in de gevangenis gegaan en weggeweken. Wie heeft me dan deze opgevoed? Zie, ik was alleen overgelaten. Waar waren deze? Alzo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal mijn hand opheffen tot de heidenen. En tot de volken zal ik mijn banier opsteken. Dan zullen zij uw zonen in de armen brengen. En uw dochters zullen op de schouders gedragen worden. En koningen zullen uw voedsterheren zijn. Hun vorstinnen uw zoogvrouwen. Zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht der aarde. En zij zullen het stof uw voeten lekken. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dat zij niet beschaamd zullen worden die mij verwachten. Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden? Of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de Heere, ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden. En de vang des tirans zal ontkomen. Want met uw twisters zal ik twisten. En uw kinderen zal ik verlossen. En ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden, dat ik, de Heere, uw heiland ben. En uw verlosser, de machtige Jacobs. Tot zover de woorden van dit hoofdstuk, de schriftlezing van deze morgen. De tekst voor de prediking in deze morgendienst is uit dit gelezen schriftgedeelte, namelijk de versen 14 tot en met 16 van Jesaja 49. Daar lezen we: doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik, ofschoon deze vergaten. Zo zal ik toch u niet vergeten, zie. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Wij willen samen u de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En in de voorbeden willen we bijzonder broeder H.A. van der Vlies aan u opdragen. Hij is nog steeds in het Franciscus ziekenhuis vanwege benauwdheid. We willen ook voorbeden doen voor zuster Bijl en voor broeder Romein die deze week met behandelingen start. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan het begin van deze dienst. Want u bent het, Heere, die ons samenbrengt. Al is het onder ongewone omstandigheden, de kerkbanken zijn voor het grootste gedeelte leeg en de meeste van ons zijn met ons verbonden via de media, toch u roept ons samen. En zou u dan zelf in het midden willen zijn? Want uw komst alleen is het die ons heil volmaken kan. En alleen waar u in het midden bent, daar zal zegen vallen. En daar bidden we ook om in alle ootmoed en eerbied. Wil u in ons midden zijn, Heere? Want u hebt het zelf beloofd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En wij moeten het belijden dat wij de vervulling van die belofte niet verdienen. Dat als wij nagaan wat deze week gebracht heeft aan zonde, schuld, twijfels, moedeloosheid, afdwalingen en zoveel meer zonde, dan zou u rechtvaardig zijn als u ons voorbij zou gaan. En ons hier in de kerk en in onze woning, als we meeluisteren en verbonden zijn met deze dienst, kunnen verlaten. Maar we smeken u, Heere, bij uw grondeloze barmhartigheid. Verlaat ons niet. Wees u in ons midden. Zoals onze tekst het onderstreept, kan ook een vrouw haar zuigeling verlaten. Alzo zal ik u niet vergeten. En dan bidden we om een zegen, Heere, onder uw woord. Wil u geven dat, zoals we thuis zijn, we mogen luisteren. Het kan zo zijn dat juist als we thuis zitten en als dat een aantal weken duurt, dat er zoveel dingen zijn die ons of de kinderen kunnen afleiden. Dat onze gedachten zomaar helemaal weg zijn bij de preek en bij de dienst. O, wil u geven dat vanmorgen we voor alle stoornissen en hindernissen bewaard worden. Ook de kinderen, ook de kleintjes. En dat we mogen luisteren. Ook als we klein zijn en misschien alle dingen niet helemaal begrijpen. Heere, leg zoveel beslag van uw woord op onze harten, dat we horen. En wil u geven dat de kern van de boodschap van deze morgen voor ons alle duidelijk mag zijn. Zegen u ons ook, heel in het bijzonder, als de tekening die in onze tekst wordt uitgebeeld ook de onze is. Als we ons verlaten weten, als we eenzaam zijn. En dan bedoelen we allereerst eenzaam en verlaten in letterlijke zin. Weduwe, weduwnaars, degene die om andere redenen eenzaam zijn, Heere, wil u bij hen zijn. En vanuit uw woord zegen schenken. Maar de echte betekenis, de diepe zin van deze woorden gaat verder. Spreekt over uw kinderen, die zich ook zo eenzaam, zo verweest kunnen vinden. O God, wil u, wanneer het zo is, dat wij zeggen moeten met de psalmdichter: eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer, wil u dan op ons neerzien. En vanmorgen vanuit uw woord onderwijs geven, ontdekkend. Want als we ons verlaten weten terwijl we toch anders geleefd hebben, dan ligt de oorzaak meestal bij ons. Heere, geef dat we die mogen zien en belijden. Maar wil u ook laten zien dat hoe lang, hoe zwaar, we ook als een schaap gedwaald hebben in het rond, dat onbedacht en soms ook willens en wetens de herder heeft verloren, dat u toch denkt aan uw belofte, aan uw verbond. Wil u zo bij al uw kinderen zijn en hen alle vertroosten vanuit de vastheid van uw woord. Zegen ook hen, Heere, die onbekeerd zijn, die vreemdeling zijn van elk sprankeltje van het genadewerk van u. O God, wil u geven dat ze wakker geschud mogen worden. En beseffen dat ze midden in de dood liggen. En als het zo blijft, dat ze van u verlaten zullen worden. Straks, voor eeuwig. Heere, dat de nood op het hart gebonden mag worden. En wil u, als de grote herder van alle schapen, het verlorene zoeken van morgen, hier in de kerk, in onze woningen, waar we ook zijn. En wil u trekken met de koorden van uw eeuwige zondaarsliefde. Zegen u alle die moeilijke wegen gaan. We denken aan alle zieken, juist in deze tijd van crisis en van pandemie. Heere, wil u bij allen zijn. Maar bijzonder dragen we onze broeder Van der Vlies aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We bidden u of u wilt geven dat de benauwdheid waaronder hij lijdt minder mag worden, dat hij aan mag sterken, wil u hem gedenken in uw gunst. En dan bidden we dat bijzonder of u deze weg voor hem persoonlijk tot zegen wil doen zijn. Denk u ook aan allen die hem lief zijn, kinderen en kleinkinderen, en allen die in liefde rondom hem staan. We dragen zuster Bijl aan u op. Heere, u kent haar. U weet ook de dingen die in haar hart leven. En wanneer we geestelijk en van binnen aangevallen worden en bang en benauwd zijn. U bent, Heere Jezus Christus, vertrouwd met alle kwalen, ook psychische noden van ons leven. O, wil u over haar erbarmen en wil u vooral ook in deze weg uw genade verheerlijken. Denk u ook aan broeder Romein, die deze week met de behandelingen zal starten. Geef, Heere, dat de behandelingen mee mogen vallen, dat er weinig verschijnselen zijn die het moeilijk voor hem maken, en laat hij bij deze behandeling ook baat mogen hebben. Sterk u hem en allen die in liefde rondom hem staan, en wil u geven dat ook deze weg voor hem persoonlijk tot zegen mag zijn. Zo leggen we de dingen aan u voor die er in de gemeente zijn. Er is veel meer dan wij vanmorgen kunnen zeggen. U weet ook alles, zelfs de dingen die voor de dominee en voor de kerkenraad verborgen zijn. Zo komen we tot u en leggen elkaar voor u neer in onze gebeden. Zie op ons neer in genade, Heere, en bezoek ons met uw heil. Geef uw zegen over uw woord, niet alleen bij het luisteren, maar ook in het spreken. O, geef dat onze lippen aangeroerd mogen worden met een kool van uw altaar, opdat onze lippen en ons hart gereinigd worden en we uw woorden zuiver mogen spreken, zonder af te wijken naar de ene of de andere zijde, en dat het woord zijn kracht mag doen in de gemeente en ook in ons eigen hart. We vragen dat niet omdat wij het waard zijn, want ook aan het einde van ons gebed moeten we buigen voor u en zeggen: Heere, als u zou doen met ons naar onze zonde, wie kan bestaan? Maar zie op de grote koning, van wie wij belijden en het ook de achterliggende dagen hebben mogen gedenken, dat hij aan uw rechterhand is, dat hij ook voor zijn kerk bidt. Heere Jezus, draag uw kerk, draag ook ons in uw biddende handen op in de troon van uw heerlijkheid. We bidden het in uw naam. Amen. Dit is het moment, gemeente, waarop u anders uw gaven zou offeren. U zult ongetwijfeld wegen en middelen genoeg hebben om alsnog uw gaven te offeren, ook in deze situatie. En wij zingen ter inleiding op de prediking Psalm 42, de twee laatste versen, 42, 6 en 7. Ik zal tot God mijn steenrots spreken: waarom, Heere, vergeet gij mij? En het zevende: o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogste lof uw lust. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we het eerste vers van Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Psalm 89, het eerste vers. Geliefde gemeente, velen van u weten dat deze zondag tussen de Hemelvaartsdag en Pinksteren de Wezenzondag of de Weeszondag genoemd wordt. Dat is een hele bijzondere naam eigenlijk. We weten allemaal wat wees of wees zijn is. Velen gelukkig niet uit eigen ervaring. Sommigen onder ons uit heel pijnlijke ervaring. Maar we hebben daar allemaal een beeld bij. Wees. Dat betekent in Israël, in die oude tijden, dat je echt alleen achterblijft. Niemand hebt die het voor je opneemt, zwak bent, kwetsbaar in de samenleving. Zo is de kerk eigenlijk achtergebleven na de Hemelvaartsdag. Althans, dat zegt de Heere Jezus. Als hij in de avondmaalzaal spreekt met zijn discipelen en het heeft over de komst van de Heilige Geest en over zijn weggaan naar de Vader, dan zegt hij: ik zal u geen wezen laten. Dus ik laat u niet alleen. En toch, als we de schriften zorgvuldig lezen, en dat moeten we dus altijd doen, over die tijd tussen de Hemelvaartsdag en Pinksteren, ja, dan is er wel iets van een bepaald verweest zijn, alleen zijn. De Heere Jezus is weg en de Geest is nog niet gekomen. En toch, u leest niet zomaar dat de discipelen erg bedroefd waren. Ze waren dagelijks dankende en lovende in de tempel. Ja, ook zegt Lucas in het boek Handelingen, biddend en smekend. Dus het was niet alleen maar een hele donkere tijd. Ook een tijd van verwachting. Hoe kwam dat? Dat lag in de belofte die de Heere Jezus aan zijn verweesde kerk had meegegeven. En daarop steunde ze. En daarop hoopte ze. Daar gaat het vanmorgen over, ook al gaat het over een totaal ander gedeelte dan de discipelkring tussen Hemelvaart en Pinksteren. Maar wel over de Heere die belooft dat hij Sion niet zal verlaten. Dat is het thema van de preek. De Heere belooft dat hij Sion niet zal verlaten. Hoe die belofte wordt betwijfeld, dat lezen we in het begin van de tekst. Doch Sion zegt. En in de tweede plaats hoe die belofte wordt bevestigd. Want de Heere is zo goed dat hij niet alleen maar een belofte geeft, maar die ook nog onderstreept en bevestigt. Ja, dat tweede gedeelte van Jesaja, wat begint bij hoofdstuk 40, dat draagt een wat ander karakter dan die eerste 39 hoofdstukken van zijn profetenboek. In de eerste 39 hoofdstukken hoort u Jesaja vaak woorden van gericht en oordeel spreken in allerlei politieke situaties van het kleine koninkrijkje Juda. Hij kondigt de ballingschap aan. Als ze zich niet bekeren en voortgaan in het dienen van de afgoden en te leven naar hun eigen verlangens, dan zal het gericht van God in de ballingschap zeker komen. Maar de toon verandert vanaf hoofdstuk 40. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. We noemen dat wel het troostboek van Jesaja. En in die troosthoofdstukken vanaf hoofdstuk 40 tekent Jesaja het volk in de ballingschap. Hij heeft dat bij profetisch licht dus al van verre gezien. En dan tekent hij ook de desolate toestand. Een hoopje mensen die er in de vreemde zitten, ontheemd en dus heimwee hebben. Die echt allemaal, althans naar eigen berekeningen, reden hebben om te zeggen: de Heere heeft ons verlaten en de Heere heeft ons begeven. Ze zijn ver van huis en haard. En wat nog veel erger is, ze zijn veel verder van de tempel verwijderd dan ooit tevoren. De plaats van de offers. De plaats waar verzoening gedaan werd van de zonde. De plaats waar ze de wettenorde lezen door de priesters. Ja, die plaats, dat hart van Jeruzalem, de berg Sion, was één grote puinhoop geworden. De tempel verwoest. De offers konden niet meer gebracht worden volgens de inzettingen van de Heere. De grote verzoendag kon niet meer gevierd worden volgens de wetten van God. Het was alles het teken van gericht en oordeel. God heeft ons verlaten. Maar dan moesten ze wel, als ze eerlijk waren, zeggen: dat is eigen schuld. Wij hebben dat zelf verdiend. We hebben die oordelen van God over ons gehaald. Want de Heere had profeten gezonden. Jesaja, de koning priester onder de profeten, wordt hij wel genoemd. Jeremia, Micha, zoveel anderen. Maar ze hadden niet geluisterd. En het was vanwege hun zonde dat de Heere hem verlaten had. Dat de tempel verwoest was en de inzettingen van de Heere niet meer volgens de wet gehouden konden worden. En nu in de vreemde. Ja, die Babyloniërs, in wier midden ze woonden, tussen de twee grote rivieren, de Eufraat en de Tigris, die zeiden wel tegen ze: kom, zing nog eens een van die prachtige liederen van Sion, die mooie psalmen. Maar ze konden het niet. Hoe zullen wij de liederen van Sion zingen in een vreemd land? Ja, dat zeiden sommigen. Want er waren ook mensen in Sion, mensen in Babel, die al spoedig zich thuis gingen voelen. Het leven gaat door. We moeten weer verder. Het nieuwste normaal, weet u? Normaal. En normaal betekent dat je meedoet. Normaal betekent dat je een toekomst op moet bouwen in Babel. En vooral veel van de jongeren uit het Joodse volk deden het economisch goed in Babel. Zaten in het financiële wezen, in de goud- en zilverhandel. Ja, en dan moest je vanwege je zakelijke belangen natuurlijk ook meedoen. Als er in Babel of in een van die andere grote steden een optocht gehouden werd ter ere van Marduk, of ter ere van Nebo, of een van die andere Babylonische goden, dan moest je ook wel aan de kant staan en ook buigen en je respect betonen, want anders kon je niet leven in Babel. Maar er was een groep onder die ballingen die niet mee kon. Die dat niet normaal vond. En die grote zorgen had over die jonge mensen en wellicht ook over de ouderen. Die zo makkelijk meegingen met de trend van de tijd. Ze worden Sion genoemd. Mooie naam. Sion was natuurlijk oorspronkelijk, dat weet u en dat weten de kinderen ook van de zondagsschool, de naam van de berg, de centrale berg heuvel misschien in Jeruzalem waar de tempel op stond. De plaats Sion. Sion was ook een andere naam voor Jeruzalem. Maar nu Jeruzalem Sion verwoest was, verschuift de betekenis van het woord in de profetieën van Jesaja. Het wordt nu de aanduiding van het echte volk van Sion. Het volk wat in het hart Sion niet vergeten kan, de tempel niet vergeten kan, de God van Sion, de God van de tempel niet vergeten kan. Bedroefd, omdat de Heere hem verlaten heeft. En dat is niet maar even een traantje wat je zo wegveegt. Dat is de droefheid die diep in hun hart verworteld ligt. En nu komt God met zijn belofte. Die belofte, dat is een ontroerende gedachte, gemeente, die liggen er al lang voordat Israël in de ballingschap gaat. Jesaja spreekt ze al. Troost, troost mijn volk. En hier in dit hoofdstuk heeft hij het over de komst van de knecht van de Heere. En nu gaan we vanmorgen niet breed over die knecht van de Heere spreken. Dat is niet zo eenvoudig, vooral in dit hoofdstuk niet. Maar die knecht van de Heere, Jesaja 53 zegt het heel duidelijk, dat ziet uiteindelijk op de komende verlosser. Op hem die komen zal om te lijden en te sterven, komen zal om de dood te overwinnen, de Messias, de gezalfde, de Christus. En met zijn komst zal alles veranderen. Dan zullen de mensen die nu treuren en die nu niet kunnen zingen vanwege de oordelen van de Heere, wel gaan zingen. Dan zullen die ballingen die nu klagen, wat zijn we met weinigen overgebleven, wat zijn er veel van onze jonge mensen weggetrokken om een carrière te maken in deze wereld, zeggen, ze komen van alle kanten, het nieuwe volk van God, de Heere doet wonderen. Hij haalt ze uit de heggen en uit de steggen, hij haalt ze uit Babel en hij haalt ze uit de donkere, dode wereld. En dan is het slotakkoord van dit gedeelte vlak voor onze tekst dit. Dat de Heere zegt, juicht gij hemelen en verheug u gij aarde, gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. Hij zal zich over zijn ellendige ontfermen. Dat zijn woorden van de Heere, waarin eigenlijk alle beloften uit het voorgaande gedeelte worden samengevat. God gaat zijn volk vertroosten. En dan de tegenstellingen. Doch, het oude woord voor maar eigenlijk nog sterker dan maar. Maar, Sion zegt, ja je zou verwachten, Sion, het volk van de Heere, degene die treuren in de Babylonische ballingschap, in wie hart het verlangen is naar de tempel en de God van de tempel, wat zullen ze ootmoedig buigen en dankbaar zijn. Wat zullen ze zeggen, Heere, dat hebben we niet verdiend, daar hebben we het radicaal niet naar gemaakt. Maar dat zeggen ze niet. Sion blijft klagen. Sion blijft klagen over God. De Heere heeft mij verlaten. Gemeente, voelt u iets van het schrijnende hier? Om twee redenen. Allereerst, de Heere heeft zulke rijke beloften gegeven. Het juicht en het zingt. De Heere zal Sion troosten. En Sion kan het niet geloven. Ziet u hier hoe erg ongeloof is? Thomas Boston, die grote Schotse prediker uit een vroeger eeuw, heeft het zo uitdrukkelijk gezegd, zo bijbels ook. Het ongeloof is de grootste zonde en de wortel van vele kwaden. Maar er is nog iets waar we op moeten letten om het schrijnende van dit hele gebeuren mee te voelen. Niet alleen klagen ze in het licht van de rijkste belofte, ze klagen ook over God. Ze klagen niet over de omstandigheden nu zozeer, al speelt dat wel mee. Maar ze zeggen, de Heere doet het niet goed. De Heere heeft ons verlaten, heb je daar ook wel eens last van? Dat u zo zit te klagen over God. En wie is de Heere niet geweest in uw leven? Heeft hij reden gegeven om over hem te klagen? Iemand zegt misschien, ja dominee, maar ik ben onbekeerd en... Ja, en dan? Heeft God u niet het leven gegeven, gezondheid gegeven wellicht? Rijk gezegend in het maatschappelijke, in uw gezinsleven? Vele malen met zijn woord gekomen, toen u nog naar de kerk kon komen en uw vertrouwde plek hier kon innemen. Wat een zegeningen. Dat u onbekeerd bent, ligt dat aan God? Heeft hij iets verkeerd gedaan? Weet u, dat is die oude verzoeking van de duivel in het paradijs. Die altijd weer zichzelf herhaalt. En u en jou en mij influistert. God doet het niet goed. Is het ook dat God gezegd heeft, twijfel zaaien. En vervolgens een verkeerd beeld van God schetsen. God had de mens alles gegeven in de hof. Alleen die ene boom mochten ze niet aanraken. En dat was alleen om hun liefde en vertrouwen in God op de proef te stellen. En wat zegt de duivel? Heeft God ook niet gezegd dat u van geen enkele boom van de hof mag eten? Hij draait de woorden van de Heer om. Stelt God in een kwaad daglicht. En hij zegt tegen Eva en tegen Adam, jullie hebben heel wat reden om over God te klagen hoor. God gunt je niets. Wat erg. De Heere heeft mij vergeten. En de Heere heeft mij verlaten. Ja, dat kan heel in het bijzonder in het leven van degene die de Heere kennen mogen. Een diepe klacht en een diepe pijn zijn. Maar laten we dan wel opletten. En dat is eigenlijk toch de onthullende en ontmaskerende vraag die vanuit deze tekst naar ons toe komt, naar u en naar mij. Hoe komt het dat de Heere ons verlaten heeft? Als u zo alleen in uw bejaarde woning zit, of met uw gezin aan tafel zit te luisteren of te kijken naar deze dienst. En u voelt het in uw hart. Zo verweest, weet u wel. Verlaten, hoe komt het? Er is altijd reden, en dat is de zuivere Bijbelse lijn, om dan te vragen, Heere, heb ik reden gegeven? Net zoals het volk van Israël in de ballingschap alle reden had waarom de Heere haar zou verlaten. Ze hadden tegen hem gezondigd. Zijn woord en wet in de wind geslagen. Hoe is dat bij ons? Weggedwaald? Als dat dwalende schaap van Psalm 119 die we zongen? onbewust soms, oh dat kan ook zo gebeuren in alle beslommeringen van het leven. Voor je het weet, ben je de Here kwijt. Maar soms ook bewust, dat we een boezemzonde hebben waar we erg aan verslingerd zijn en waar we maar niet van af kunnen komen, maar die we toch, Philpott zegt, als een zoete bete onder de tong koesteren. Je zou zeggen als het snoepje in de kerk, waar je heel lang op zuigt. Zo de zonde koesteren. Ja, dan trekt de Heere zich terug. Dan verlaat de Heere. Nee, hij verlaat zijn kerk. Gode zij dank nooit volkomen. Maar het besef van Gods nabijheid en het besef van Gods aanwezigheid, dat gaat weg. Er kunnen ook andere redenen zijn, dat zegt de Bijbel ook duidelijk. Maar we moeten maar beginnen altijd. Als we in duisternis zitten en de Heer ons verlaten heeft. Heere, heb ik zelf geen oorzaak gegeven. Maar de Heer kan ook wonderlijke en donkere wegen gaan in het leven van zijn kinderen. Om hen te oefenen en te onderwijzen. Dieper te leiden in de geheimenissen van het borgwerk van de Heere Jezus Christus bijvoorbeeld. En dan denken we aan die onbegrepen weg van Job. Job had geen speciale zonde waarom de Heere hem verliet. De Heere gaf aan de boze de ruimte om Job te beproeven. En als u het boek van Job leest, niet makkelijk om te lezen, nee. Maar de hoofdlijn is wel duidelijk. Wat heeft het Job niet gekost? Wat heeft hij het niet gezegd? De Heere heeft me begeven en de Heere heeft me verlaten. Hij moest er ook nog wel eens op terugkomen. Op dingen die hij gezegd had. En zo kan het ook zijn. Dat er momenten of zelfs perioden in je leven zijn dat je de Heere niet kan begrijpen. Weet u wat dan altijd belangrijk is? Dat u met al de vragen en de raadsels van uw hart maar weer naar het woord van de Heere toe gaat. Net als Asaf in Psalm 73, of u kunt er ook Psalm 77 bij lezen, die het ook niet meer wist, heeft God vergeten genadig te zijn. En uiteindelijk komen ze dan in het licht van de schriften tot ontdekking, ja dat kan niet. Er staan te veel woorden in de Bijbel die laten zien dat God niet verandert en dat God te getrouwen is en dat hij nooit laat varen de werken van zijn handen. Door het zoeken bij het woord, door het luisteren naar het woord, door het mediteren over het woord, door het biddend ontvangen van het woord, gaat de zaak veranderen. En dat gebeurt hier ook. Maar er is nog één vraag die we even moeten aanstippen. Waarom doet God dat dan? Waarom gebeurt dat in het leven van Sion, dat de Heer hen soms lijkt te vergeten en lijkt te verlaten? Dat de Heer soms onbegrepen wegen gaat? Weet u, dat heeft een aantal redenen. De belangrijkste zijn deze. Om ons dieper te verootmoedigen. Zult u het nooit vergeten. Dat is een van de grote doorgaande lijnen van het woord van God. Dat het leven van een kind van God, dat is het rijkste leven wat er hier op aarde bestaat. Daar wil ik niets van afdoen. Maar God oefent zijn volk. Hij laat zijn volk, als u dat zo noemen wilt, geestelijk groeien. Door hem meer en meer te ontdekken aan de dwaasheid en de dwarsheid van hun eigen hart. Catechismus zegt het zo mooi, midden in het stuk van de dankbaarheid. Hè? Waarom laat God zijn wet zo ernstig preken? Als niemand die toch houden kan, opdat wij hoe langer hoe meer aan onze zondige aard ontdekt worden. Dat is nodig. Dat we steeds meer verootmoedigd worden, zodat er steeds meer ruimte komt voor het genadewerk van de drie-enige God. En dan zijn we meteen bij een andere reden. Waarom doet de Heere dat niet alleen om ons meer en meer te leren zien wie wij zijn in onszelf en hoe arm we zijn als Hij ons verlaat, maar ook om ons des te meer uit te drijven naar Christus en zijn volkomen gerechtigheid. Dat we de Heere Jezus meer en meer nodig krijgen, niet alleen als borg, dat is het voornaamste. Maar ook als de medelijdende hoge priester die van al onze pijn en van al onze strijd en van al onze verlatenheid weet. Hem meer en meer alles gaan toevertrouwen. En alles in hem gaan zien. Kijk, en daarom is die onderstreping van de belofte die in de tekst zit, dat is onze tweede gedachte, zoals u weet, zo ontzaglijk belangrijk, want de Heere laat zijn volk niet in de klacht ondergaan. Ja, het kan wel eens lang duren, want de Heere weet precies wat wij nodig hebben en Hij bepaalt het moment waarop Hij in de klacht en in de vragen en in de strijd overkomt en hulp en troost biedt. Sion, zegt de Heere, heeft mij begeven en heeft mij verlaten. En dan gebruikt de Heere een beeld waarin hij heel diep afdaalt naar de situatie waarin Sion, de ballingen, degene die zich verlaten voelen, verkeren. Het beeld van een moeder. Kan ook een vrouw haar zuigeling, haar kleine kindje, dat ze nog aan de borst heeft, vergeten? Dat zij zich niet zou ontfermen over de zoon van haar buik, kind wat ze zelf ter wereld heeft gebracht. Ofschoon deze vergaten, zo zal ik u niet vergeten. De Heere vergelijkt zich hier met een moeder. Ja, dat gebeurt maar heel weinig. Een enkele keer, vooral in Jesaja. Meestal vergelijkt de Heere zich met een vader. En we kennen allemaal, de kinderen ook, die prachtige psalm. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. En God heet ook vader. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar zult u niet vergeten dat de Heere meer is dan een aardse vader. Dat geen beeld hier op aarde toereikend is om werkelijk te zeggen wie God is. Er zijn honderden beelden in de Bijbel om bij benadering te zeggen, deze is onze God. En dan is het beeld van een vader, van een aardse vader, dan natuurlijk niet voldoende. Beeld van een moeder ook niet. Maar elk van die beelden zegt iets heel bijzonders over God. Wat zegt dat beeld? Een moeder, een zuigeling. Er is natuurlijk een hele bijzondere band tussen moeder en haar kind. Zij heeft hem of haar, jou of u, mij onder haar hart gedragen. Natuurlijk. Een echte vader houdt ook zielsveel van zijn kinderen. Maar die band is toch een beetje verschillend. Niet zo hecht en echt als de liefde van de moeder. Weet u, een heel aangrijpend voorbeeld daarvan is dit. Dat soms als mensen sterven, dat ze in de doodsangst van hun laatste momenten roepen om hun moeder. Het is bekend van de landing in Normandië in 1944. Vreselijk natuurlijk, die jonge mannen, 18, 17, 19. Getroffen door het geweervuur of kanonvuur in uiterste pijn riepen: moeder. Dat zegt iets. Moederbinding noemt men dat. Wel, daar gaat het hier over in de tekst. Moeder ontfermt zich, ook zo'n prachtig Bijbels woord, ontfermt zich over haar babytje. Ja, misschien zegt u, zo was mijn moeder. En misschien kijk je even stilletjes opzij naar je moeder aan tafel. Zo is ze. Ze houdt van me. Maar het kan ook zo zijn dat u alleen zit en heel andere gedachten bij uw moeder heeft. Want het Nederlandse spreekwoord zegt niet voor niets dat er ook ontaarde moeders zijn. Erg genoeg. En we weten allemaal dat er verschrikkelijke dingen gebeuren soms, dat moeders hun kinderen verlaten. Of dat de ongeboren vrucht gedood wordt in de moederschoot. Dat is een ontzaglijk kwaad. Wat God ook in de samenleving van allerlei landen vandaag bezoeken zou. Maar de gewone manier waarop God het moederschap heeft ingesteld en ook hier sprekend invoert als beeld is: wie heeft kinderen lief als een moeder? Nou, zelfs al zou nou een moeder een kind verlaten. Want dat is mogelijk, dat laat onze tekst zien, dat zegt de Heere zelf. Dat de moeder zo ontaard is dat ze dat doet. Ik zal u niet verlaten. Ik heb u meer lief dan een moeder. O, wat kan dat tot troost zijn, als je de Heere mag vrezen en je hebt jong je moeder moeten verliezen. Nee, dat neemt de pijn dat moeder er niet meer is, niet weg. Maar dat verzacht wel. Wat David zegt in de psalm die we samen zongen aan het begin van deze dienst: mijn vader en mijn moeder hebben me verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. En misschien zijn er zo onder ons vandaag die al heel jong of misschien nog maar kort geleden vader of moeder of beide verloren hebben. En als je dat in de vrezen van de Heere mag verwerken, dan zeg je dan toch meer dan een vader. Meer dan een moeder. Nee, dat betekent niet dat je je moeder en je vader niet mist. Maar het betekent wel die oude uitdrukking, hè, dat je de Heere overhoudt. En hoeveel keer is het niet gebeurd? In het verleden en misschien ook wel in het heden, dat juist het sterven van moeder of van vader tot eeuwige zegen geworden is. De roepstem, zeggen we dan, geheiligd is aan het hart. Wel nu, al die overwegingen bij dat beeld, die komen hierin samen. Een moeder zal, als het goed is, haar kind niet verlaten, maar nog veel meer zal ik u niet verlaten. En wat bedoelt de Heere dan met dat beeld? Dat moeten we ons ook afvragen, dat is belangrijk om de Bijbelse boodschap te verstaan. De Heere gebruikt dat om zijn belofte te onderstrepen. Israël klaagt, Sion klaagt, de Heere is me vergeten en de Heere heeft mij verlaten. Helemaal op zichzelf gericht en in zichzelf gekeerd. Terwijl de belofte er ligt. Terwijl de Heere gezegd heeft in het vorige vers: ik zal Sion vertroosten. En dan zegt de Heere niet: ja, ik heb mijn belofte gegeven en nu ben je nog aan het klagen. Nu laat ik je voorgoed over aan jezelf. Nee, hij daalt af. En het is alsof hij met een moederlijke hand of met een vaderlijke hand dat bedroefde hoofd opheft en zegt, kijk nou eens. Een moeder verlaat haar kind niet. Net zo min zal ik u verlaten. Hij onderstreept neerbuigend de kracht van de belofte. Misschien heb u dat wel eens mogen ervaren in een kerkdienst of aan het heiligavondmaal. Want dat is het heiligavondmaal ook. Dat de Heer een zichtbaar streepje zet onder zijn belofte. In het gebroken brood en in de vergoten wijn. Ik, God, ben uw God. Of dat de Heer Jezus zegt, ziet, hier ben ik. Te midden van je aanvechting, te midden van je strijd. Wat moeten we daarop letten, gemeente? Op de neerbuigende goedheid van God als hij zijn woorden niet alleen in het hart legt en toepast, maar ze ook nog eens een keer bevestigt en onderstreept. Soms met de teerste beelden. En wat heeft de Heere door zijn lieve geest niet een werk om ook twijfelende, vermoeide, neergebogen harten te overtuigen van zijn goedheid en genade. Ja, dat moeten we op weg naar Pinksteren maar niet vergeten. De Heere heeft een groot werk om zondaren te overtuigen van hun schuld en van hun zonde. En dat kan niet gemist worden hoor. Maar wat een werk heeft de Heere om mij ervan te overtuigen, te midden van al mijn twijfels en soms van mijn verdenken van God en kwaaddenken van God, dat hij goed is en barmhartig en genadig en dat hij zich in Christus ontfermt over verloren zondaren. Als zij, mag ik het zo zeggen in het licht van de tekst, zijn belofte met de teerste woorden onderstreept. Ja, en dan komen we bij het hart van de zaak. De Heere gebruikt dat beeld. Zie, ik zal u niet vergeten, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Ja, wat dat betekent, daar is veel over te doen door de uitleggers, we laten dat allemaal rusten. Wat is in de handpalmen gegraveerd? Dan moet u die woorden maar heel letterlijk nemen. Handpalmen. De handpalmen, die heb je meestal voor je. Ja, je kan natuurlijk ook wel eens wat met je handpalmen doen, zodat de rug van je handen naar boven is. Maar de gedachte in de tekst is de handpalmen, daar kijk je naar. Je kijkt naar je handen. En wat zie je dan? Ja, zegt u, dan zie je niets. Nee, dat klopt. Als je gezond bent en geen wonden hebt, dan zie je niets aan je handen. Maar weet u wat dat beeld van die gegraveerde handpalmen nu is? Dat er bestond een gewoonte onder het oude Israël om als je iemand werkelijk lief had. Zeg maar, je bent een jonge man en je hebt een meisje lief. Dat je dan de naam van je meisje, van je geliefde, schreef op de palm van je hand. Zo dat je ze nooit vergeet. Je vergat ze nooit natuurlijk. Maar dat was nog een extra onderstreping. Hier staat de naam. Ik draag haar naam in mijn hand. En soms werd dat in iets later tijd dat je een ring ging dragen en dat je de ring om je vinger deed. En in die ring stond van buiten of van binnen ook die naam geschreven. Nou, dat kennen we nog niet, onze trouwring, onze verlovingsring. Je tekent de naam van je geliefde op je hand. Gegraveerd, dat wil zeggen, met onuitwisbaar schrift. Zo zegt God het. Ik verlaat u niet omdat ik u lief heb. En als we dan de lijn even doortrekken naar het nieuwtestamentische wonder van de vervulling, Jezus Christus. Als zijn handen doorboord worden, wat betekent dat? Als hij zijn handen met de littekenen toont op de opstandingsmorgen, wat betekent dat? Als hij met de zichtbare tekenen in zijn handen, Lucas 24, ten hemel vaart, wat betekent dat? Het zegt dit. Ik heb u zo lief, dat ik mijn leven voor u gegeven heb. Zie de tekenen in mijn handen, twijfelende Thomas. Zie ze. U die zo klaagt, de Heere heeft me verlaten. En als hij ten hemel vaart met de tekenen van zijn lijden en sterven gegrift als het ware in zijn handen, dan brengt hij die tekenen de hemel binnen. En dan laat hij, mag ik het in alle eerbied zo zeggen, de Vader zijn handen zien. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Ze staan gegrift in mijn handen. Uw muren zijn steeds voor mij. Ja, daar moet u weer even terugdenken aan dat Sion. Sion was natuurlijk de naam van het volk van de Heere in de ballingschap, wat hem vreesde, wat om hem verlegen was. Maar die oude naam Sion betekende ook Jeruzalem. En Jeruzalem was in puin. De muren, die sterke bolwerken van ooit, waren verdwenen. En u zegt de Heere, als ik nu mijn handen zie, gegraveerd sta je in mijn handen, ik denk aan u, mijn geliefde, mijn bruidskerk, maar ook Jeruzalem, Sion, de herbouw van de stad die komen zal, de stad waarin al mijn kinderen vergaderd zullen worden. Mijn kerk van de toekomst. Jullie zijn zo bezorgd over jezelf. Over de jongeren en de kinderen die in Babel zo meegezogen worden. God zal zelf de muren van Jeruzalem weer opbouwen. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. God zorgt dat de muren van zijn kerk, van zijn Sion gebouwd worden. Het bestek ligt klaar. Hij ziet het voor zich. Ja, gemeente, dan kunnen wij wel eens denken, ook in onze dagen, hoe zal het allemaal gaan met de kerk? Hoe zal het gaan met mijn kinderen? Ze zitten nu nog om de tafel. Wat zullen ze allemaal nog meemaken? Dan kun je ook de angst om je hart voelen slaan. Maar de Heere zorgt. Zijn trouw rust zelf op het late nageslacht. En dan mogen we de tekst van vanmorgen tot een gebed maken. Heere, wil u ons niet verlaten? Wil u ons niet vergeten? Wil u ons op deze weeszondag nabij zijn en opzoeken in uw liefde en trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Denk aan de muren, de vervallen muren van kerkelijk Nederland. Denk aan de vervallen muren van de wereldkerk. Heere, erbarm u. Meer dan een vader, meer dan een moeder. En dan zal de lof er zijn, hier in beginsel. Maar straks voor eeuwig. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vastgebouwd. Van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek. In eeuwigheid zal reizen. Waarom weet de dichter dat? Omdat God gezegd heeft. En uw muren zie ik steeds voor mij. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, dat zal wat zijn. Als straks u alle eer en lof wordt toegebracht. O Heren, daar kunnen we slechts van stamelen. Maar laat het wel ons hartelijke verlangen mogen zijn of mogen worden. Om zo uw lof te zingen. Als we nog in donker van de dood zitten. Gebonden in banden van de dood. O, wil u ons dan daaruit verlossen. Met de trekkende kracht van uw overwinnende liefde. En als we zo vaak in donker zitten. En dat moeten uw kinderen toch echt beamen. Heere, laat ook de oorzaak van de donkerheid en duisternis ons tot schuld worden. Maar geef dat we dan mogen zien. Op die kostbare belofte, betaald en verzegeld door het bloed van het lam, die u ook nog soms zo teer en zo overtuigend en overbuigend aan het hart legt, dat we ze mogen geloven, moeten geloven en niet anders meer dan willen geloven. Wil u zo werken, Heere, en zo ook in het midden van de gemeente zijn, met de werkingen van uw geest. Ga nu met ons. Wees met ons verder deze dag. Laten we vanmiddag opnieuw met elkaar verbonden zijn in de dienst van deze middag. En wil u ook dan, als een ander gedeelte van uw woord onze aandacht vraagt, uw woord zegenen. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Vergeef alles wat niet was naar uw wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 14 is onze slotzang. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Gaat heen in vrede. Draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.